Afgelopen week werd Pacific Drive met een verrassing gereleased op de Xbox. Matthew speelde de game, hij zag de credits rollen en volgens True Achievements de allereerste op deze aardcloud die hem heeft weten te completen. En in deze review van XBNL gaat hij al zijn indrukken met Pacific Drive met ons bespreken. Yes, welkom kijkers, luisteraars voor deze zondag 26 oktober 2025. Deze week is Pacific Drive gereleased, een game titel die je wellicht al wel kent, want hij is al enkele jaren te spelen op andere platformen, maar er was een surprise release op de Xbox Series X en S en daarover gaan we je zo meteen van alles vertellen, want Matthew is flink diep in deze game gedoken. Eerst even kort wat huishoudelijke mededelingen. Je bent aanbeland bij het platform XBNL, bij de website xboxnederland.nl. Op die website vind je dagelijkse porties nieuws, wekelijks een x-aantal video-reviews en podcasts. En ja, vooral ook de gezelligste community. Op de website vind je een linkje naar onze Discord, 500 man en vrouw sterk, die jou, nou, ik wil bijna zeggen 24-7 te woord staan om met jou van gedachten te wisselen over videogames of samen met je op te trekken in al jouw favoriete games die het Xbox-platform te bieden heeft. Nou, en vandaag, Matthew, gaan we het hebben over Pacific Drive.
Yes.
Laat ik het zo zeggen. We hebben een besloten redactiekanaal. En in dat besloten redactiekanaal bespreken wij wel eens, hey, er komt een nieuwe game aan. We hebben een code aangeboden gekregen. En het is zelden tot nooit dat ik een sprankeltje van vreugde zie en een voorzichtig vingertje omhoog bij jou. Ah, die wil ik wel doen. Jij bent wat dat betreft heel bescheiden, net als Jeff onder andere, en laat de andere jongens maar lekker die games spelen. Maar bij deze zag ik een soort van jeugdelijk enthousiasme, wat ik niet zo heel vaak bij jou zie als het gaat om het slijten van review keys. Hoe zit dat?
Ja, weet je, je gooide een trailer in die kanaal over een uitbreiding in dit geval. En ik dacht van, wacht eens even. Ik denk, ik heb deze game eerder gezien. Ik denk, waar ken ik deze nou van? En toen moest ik in één keer denken aan een YouTuber die ik het een jaar geleden heb zien spelen. En toen dacht ik van, hey, dit concept, dat spreekt mij best wel aan. Van, dit lijkt me wel tof om te doen. Alleen, destijds was er geen Xbox-versie. Dus toen ik zag dat er een Xbox-versie kwam, dacht ik van, ja, nou ja, dan is dit nou het moment om het te gaan spelen.
Ja. Ja, ja, want de game was, ik had even opgezocht, hij is al sinds begin 2024 op PC te spelen. En ik geloof nadien ook op andere platformen gelanceerd. En we kregen in aanloop naar de verrassingsrelease, werden we gecontact van, ja jongens, hij komt ook naar jullie platform. En wat zouden jullie ervan vinden om al vroegtijdig met die game aan de slag te gaan? En zo geschiedde. Dus jij dook in de wereld van Pacific Drive. Een game die dus al door 1,5 miljoen mensen gespeeld is, maar het levenslicht nu ook op de Xbox zag, gecombineerd met nieuwe content, waarvan ik eigenlijk even de naam kwijt ben. Hoe heet de DLC nou, Matthew?
Dat is de Whisper in the Woods.
Whispers in the Woods, oké. Okay. Maar misschien voordat we de DLC in gaan duiken, wat we het meest hoorden deze week binnen onze Discord, toen die game namelijk ook op Game Pass aangekondigd werd, was van ja, hoe zit het nou eigenlijk? Wat voor game is dit nou eigenlijk? Want sommigen hadden wel van de titel gehoord, maar hadden er net als ik ook geen beeld van. En laten we toch eens eerst even beginnen met wat voor vlees hebben we in de kuip?
Nou ja, Pacific Drive in de simpelste essentie is een survival game, een first person survival game. Alleen het leent wel roguelite elementen. En daar zit wel best wel een redelijke heavy emphasis op. Maar het valt nog steeds onder een survival game.
Oké. Okay. Hey, en je zegt roguelike elementen. Nu heb ik van de week Absolum gespeeld op Steam. Daar is dan het roguelike principe dat je een soort zonnekoning moet verslaan. In Prince of Persia, de Rogue Prince of Persia, moest je een ander soort mythisch wezen verslaan. Maar ja, dit is geen mythisch. In deze game heb je niet een mythisch wezen wat je moet verslaan, maar waar leidt deze game je naartoe, zeg maar?
Nou ja, het begint eigenlijk heel simpel. De start van de game is eigenlijk een beetje een normale roadtrip. Als het ware, langs een hele grote muur, waarvan je niet weet van wat het is. Door omstandigheden kom jij over de muur terecht. En jij komt daar een autowrak tegen, die is helemaal kaal. Die moet je zelf nog in elkaar gaan zetten, oftewel de wielen vinden, erop zetten, noem maar op. En dan word je op een gegeven moment benaderd door een stem op een radio. En dan kom je er eigenlijk achter dat je in een, ja, hoe noemen we dat, in een exclusion zone zit. Een zone waar je dus helemaal niet hoort te zijn. Ja. Maar het blijkt dus te zijn dat je auto, die schijnt dus bijzonder te zijn. Die heeft bepaalde properties om de een of andere reden, waardoor die auto nog überhaupt werkt in die zone. Omdat alle andere auto's in die zone, die zijn gewoon wrakken. Die kunnen niet meer rijden, die functioneren niet meer. Ja. Maar in plaats van dat je dus normaal gesproken bij een roguelike een baas hebt waar je naartoe aan het werken bent, ben je bij deze gewoon naartoe aan het werken naar antwoorden.
Ja.
Want waarom ben je daar? Wat is de reden? Waarom werkt die auto nog? En er zijn dus mensen die dus ook in die zone zitten die je nooit gaat zien, maar die je dus op de radio met regelmaat hoort. En dan ga je samen gewoon eigenlijk uitzoeken van, wat is hier aan de hand? Wat kunnen we hier aan doen? En hoe kunnen we dit verder onderzoeken?
Ja, ja, exact. Ja, dus ik heb ook een paar uurtjes gespeeld. Ben lange na niet zo ver als dat jij bent, maar ik denk dat je het helemaal uitlegt. Dus volgens mij is het zo, tenminste op het punt waarop ik gekomen ben, is het zo dat je auto gaat weer even een paar honderd meter vooruit. Dan strand je weer. Dan moet je weer op zoek gaan naar elementen om aan je auto toe te voegen. Of om te upgraden of om te onderhouden. Waardoor je weer net even wat verder komt. En volgens mij is het idee dat je zodoende eigenlijk die Pacific Drive aan het doorlopen bent. Ja. Is dat mijn inschatting na een paar uur? Zit ik dan goed? Of
ja, het wordt uiteindelijk wel uitgebreider. En komen de roguelike elementen ook wat meer naar voren. Kijk, in het begin is het nog even oriënteren van waar ben ik. En is het nog gewoon heel simpel je autootje actief houden. En de auto die heeft ook een benaming. Dat is een remnant. Ja, uiteindelijk kom je bij een garage terecht en die garage gaat eigenlijk functioneren als jouw hublocatie.
Ja.
Wat dat wil zeggen is eigenlijk, dat is een locatie waar je dus vrijwel elke keer terugkomt. Om het even simpel te houden zie je het een beetje als, noem maar even Hades. Hè? Hades heeft ook een hub waar je terugkomt, waar je upgrades kunt doen en noem maar op. En jouw garage die functioneert feitelijk als hetzelfde.
Ja. Oké, dus daar kom je telkens terug. En waar zit hem dan? En dus dan is dat roguelike principe is me wel iets duidelijker geworden, Matthew. Waar zit hem dat survival aspect dan in wat jou betreft?
Nou ja, in principe is het idee, wordt jij gewoon op pad gestuurd. Jij moet naar verschillende junctions toe. Die junctions die functioneren als tussenpunten van naar een rit waar je heen moet. Of met andere woorden, jij plant een rit uit. Het kan zijn dat je door één junction moet, door twee junctions. En een junction, dat kun je zien als een individueel level. Deze level is, voor zover ik weet, random generated. Dat wil zeggen dat je kunt 10 keer dezelfde route afleggen. Maar dat wil wel zeggen dat elke keer als je in die levels komt, zijn ze toch weer anders.
Ja,
dus je komt eigenlijk nooit geen 2 keer op hetzelfde punt terecht.
Ja.
En jouw auto is eigenlijk jouw bestaansrecht. Kijk, als jouw auto kapot is, dan heb je gewoon een probleem. Wat het inhoudt is, en dat is dus een beetje het survival aspect die de game dus biedt, en waar het dus om draait, en naar mijn mening een relatief unieke variant van, is dat jij moet gewoon tijdens die run die je aan het doen bent, moet jij zorgen dat je auto heel blijft. Denk hier aan, als jouw panelen kapot zijn, moet je ze vervangen. Zijn jouw deuren kapot, moet je die vervangen. Is jouw motor kapot, moet je kijken of jij gereedschap kunt craften om dit te repareren. Maar ja, als jij spullen moet craften om jouw auto heel te houden, dan heb je ook resources nodig. Ja. Nou, in die junctions, als je daarin terechtkomt, dan zijn er meerdere locaties. Dan moet je denken aan torens, je moet denken aan vakantiehuisjes. Je moet denken aan, in dit geval, labcontainers. En daar kun je dus loot in vinden. En die loot die moet je dus verzamelen. En dat is een beetje de survival element als het ware. Want als je je auto niet kunt onderhouden, neem bijvoorbeeld je benzine. Is je benzine op, dan sta je stil.
Ja.
Dan kun je geen kant meer op.
Ja.
Is je accu leeg, Nou, hetzelfde verhaal. Dan kun je geen kant meer op. Nou, dan val je lichten uit. Nou, de game is relatief vaak donker. Dus je hebt je lichten gewoon nodig.
Ja. En Matthew, jij schreef in jouw review, hè, voor, ter voorbereiding hierop. Het was een zin die bleef wel bij mij hangen. Dat was jouw subtitel. Een roadtrip die je op je tenen houdt. En is dit dan wat je daarmee bedoelt? Is dat survival aspect, zeg maar, dat je voortdurend tot het... Soms heb je van die survival games, namelijk dat je voortdurend soort van je resource management op orde moet houden. Maar ook risico moet nemen om verder te komen. En die, dat spanningsveld, zeg maar, dat vind ik, dat vind ik juist bij survival games vaak zo interessant. En toen las ik dus die subtitel van jou. Toen dacht ik, ja, zou die dat daarmee bedoelen? Of hoe heb je die zin, hoe heb je die zin bedoeld?
Nou ja, in principe is het... Ja, ja, een roadtrip die op je tenen houdt. Ja, in principe bedoel ik er eigenlijk heel simpel mee. Als je in zo'n zone rijdt, hè, je moet dan je wagen onderhouden. Je moet zorgen dat die heel erg blijft. Maar dat is niet alles wat je tegenkomt. In die zones, daar kom je dus ook anomalies tegen. Die anomalies die kunnen in allerlei verschillende vormen en maten kunnen zich eigen voortdoen. Die zijn ook per zone, kunnen ze, ja, zijn ze randomized, zeg maar. Dus het is variabel met wat je tegenkomt. Ja. Neem eventjes een toerist. Nou, dan denk jij een toerist. Een toerist is toch een persoon die op vakantie is. Nee, in dit geval is een toerist anomaly, om het zo maar even te noemen. Dat is in dit geval een crash test dummy. Die staan gewoon stil. Die kom je op random plekken tegen. Alleen, het is een anomaly. Dus daar zit een kanttekening aan. Wat doen deze dummies nou? Ten eerste zijn ze volatile. Dus dat wil zeggen, rijden tegenaan, dan creëert dat een explosie. Dat is schadelijk voor je voertuig.
Ja.
Nou ja, dat wil je niet hebben, want je moet hem repareren. En dat kost weer resources die je dus weer moet gaan zoeken. Maar die anomalies, die functioneren ook een beetje als Weeping Angels. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met de mythe achter de Weeping Angels.
Nee, totaal niet. Nee.
Een van de eerste voorbeelden hiervan is volgens mij een oude Doctor Who aflevering. Maar een Weeping Angel, het idee daarvan is eigenlijk, als je ze ziet, is er niks aan de hand. Maar zodra je je ogen ervan afhaalt, dan komen ze dichterbij.
Nou ja.
En er zijn af en toe locaties bij waar je dus een hele veld vol met van die mannequins tegen kunt komen. Nou ja,
oh, echt freaky.
Dan voel je erbij al hangen. Als je dan daar lekker bezig bent, je bent lekker kistjes aan het leeghalen en je draait om, dan heb je in één keer 6 achter je staan.
Ja.
En zo heb je nog een hele platoren aan anomalies. Het kan zijn dat het bijvoorbeeld een cirkelzaag die door de grond heen gaat. Het kan zijn dat het een zwevend apparaat is die jou probeert te kidnappen, die gewoon jouw auto vastpakt en jou in één keer op een hoog tempo ergens mee naartoe sleurt. Het gaat alle kanten op.
Ja. Maar wat ik mij daar afvraag, want in de opening van de game heb je dat je... volgens mij is de premise, zeg maar, dat de samenleving is afgesloten van de buitenwereld. Die is afgesloten geraakt. Hè? Je hebt er is een hele grote muur omheen gebouwd. Dat is niet voor niets. Want achter die muur, daar is iets gaande. Jij introduceerde net al, als speler kom je een soort van per toeval achter die muur. En dan kom je dus eigenlijk in een soort van duistere wereld. Met die toch wat bizar oogt. En waarbij ik in ieder geval al direct in het eerste half uur het gevoel had, oké, wat is hier aan de hand? Wat speelt er? Wat gebeurt er in deze wereld? En dan hoor ik jou dit voorbeeld noemen van zo'n... van die verschillende... hoe noemde je het nou?
Anomalies.
Anomalies die je dan die je inderdaad dan tegenkomt. Leer je iets over wat er gaande is? En zonder nu te spoilen, maar je hebt bijna 30 uur gestoken in deze game. Ben je wat wijzer geworden over wat er in de wereld plaats heeft gevonden?
In principe kom je gaandeweg wel, als je de storyline volgt, dan kom je gaandeweg wel wat meer op de hoogte van wat is er aan de hand, waarom is dit nou gebeurd. Je komt het visueel, kom je het vrijwel niet tegen. De game die laat het in principe vrijwel niet zien, afhankelijk van, tenminste de main story momenten wel, dan kom je er wel steeds dichterbij. Maar in principe word je eigenlijk volledig op de hoogte gehouden door de radio. En dit zijn dus de mensen die, er zijn dus meerdere mensen die tegen jou praten, die met jou communiceren. Jij zelf als protagonist praat niet, jij bent gewoon stil. Maar er wordt gewoon met regelmaat tegen jou gepraat. En op die manier kom je steeds gaandeweg naar waar je verder komt. Kom je steeds verder erachter van, oké, waarom is deze zone zoals het is? Van wat is hier in godsnaam gebeurd? En wie is hier nou eigenlijk verantwoordelijk voor?
Vond je dat interessant? Vond je dat verhaal interessant verweven in de gameplay?
Ik vond van wel. Ik bedoel, de game leunt relatief op roguelike elementen. En dan zou je zeggen van, ja, dan is story, ligt dan naar mijn mening vaker op de achtergrond.
Ja.
Maar omdat het op deze manier gewoon geïntroduceerd wordt, op middel van door jouw radio, is het gewoon, je bent aan het rijden, je bent resources aan het zoeken. En in de tussentijd is er gewoon een verhaal aan het ontstaan, zeg maar. Het wordt gewoon uitgelegd. En ik vond het persoonlijk fijn, weet je wel. Dan ben je gewoon rustig aan het rijden. In de tussentijd zijn er gewoon twee man lekker aan het praten. Maar ik was geneigd om gewoon aandachtig te luisteren. Ik had soms ook het idee van, ik ga nou gewoon even rustig rijden. Dan kan ik even goed luisteren naar van wat ze te vertellen hebben. Want ja, je probeert wel een beetje achter te komen van, ja, waarom is dit nou zoals het is? En
ja,
en ik vind het wel een beetje, het is een semi-minimalistische aanpak naar mijn idee. Maar ik vind wel dat dat goed tot z'n recht komt.
Ja. Ik vond dat in het begin, maar goed, nogmaals, ik ben bij lange na niet zo ver gekomen als, ik ben amper door de introductie heen van de game, zou ik zo inschatten. Maar goed, de verhaalvertelling begint natuurlijk op het moment dat je de startknop van het menu indrukt. En ik vond in het begin dat de verhaalvertelling ook aangeboden werd op momenten dat ik niet goed wist, oké, ben ik hier nou veilig of niet? Wat moet ik nu gaan doen? Dus ik was aan de ene kant was ik een beetje de veiligheid van mijn speler aan het inschatten. Tegelijkertijd was ik de omgeving aan het verkennen, want ik moest bijvoorbeeld een wiel vinden om aan mijn auto vast te maken. En tegelijkertijd kwamen er dus soort van story bites werden er gepresenteerd. En daar had ik moeite mee om dat te volgen. En goed, ik heb dus niet lang genoeg gespeeld om te weten of dat gaandeweg veranderde. Dan hoor ik jou zeggen, nou, op sommige momenten ging je wat rustiger rijden. Vond je de manier waarop het verhaal aangeboden werd, was dat op juiste en passende momenten wat jou betreft?
Ik vind van wel. De reden waarom is omdat, weet je, dit is die story beats, die komen pas op het punt dat jij ook in de buurt komt van een objective waar je moet zijn voor de story. Dus stel je zit nou in zo'n zone te rijden, maar je bent nog helemaal niet in de buurt, dan komt het ook nog niet op gang. Kijk, soms komt het op gang als je in de desbetreffende junction in dit geval komt, waar je moet zijn voor de story, maar zit je in die andere junctions, dan is dat bijna niet aan bod, zeg maar. Dus het komt eigenlijk pas aan bod als je echt dichterbij komt, als je gaat progressen in het verhaal.
Ja, precies. Ja, dus wat dat betreft zeg je eigenlijk van, ja, de manier waarop het verhaal aangeboden werd en de kwaliteit daarvan, daar heb jij wel gewoon van genoten. Dat was voor jou op alle fronten eigenlijk wel prima.
Ik vond het echt, ja, ik vond het gewoon goed. Weet je, het is de game laat je ook op een gegeven moment gewoon een beetje los, weet je wel. Van, hé, luister, dit is jouw avontuur. Kijk hoe je het gaat doen. En op het moment dat je er klaar voor bent, dan komen wij wel weer met de story aanzetten.
Ja, dus eigenlijk word je een soort van op een hele natuurlijke manier door die wereld heen geloodst.
Ja, en het laat je, omdat het niet continu is, je wordt niet continu gerewind van, hé, je moet dit nog doen, weet je wel. Nee, je wordt in het begin wordt het verteld, je krijgt naderhand een pop-up op je scherm van, hé, dit is jouw objective. En daarna, kijk maar hoe je het doet, weet je wel. Kijk, het blijft wel zo, je zit in een mysterieuze zone, dus je weet nog steeds niet goed van, wat is er nou aan de hand, weet je wel. En ze zorgen er wel een beetje voor van dat je toch een beetje blijft gissen, weet je wel, van, maar wat is er nou toch aan de hand, weet je wel, van, wat is er nu aan de hand? Kijk, want hun vertellen natuurlijk niet alles. Kijk, hun hebben beetje bij beetje vertellen ze meer. Maar in het begin vertellen ze zo min mogelijk. En proberen ze het ook zoveel mogelijk voor zich te houden.
Ja.
En dan, gaandeweg je bevorderd, dan wordt het steeds meer duidelijk. En dan wordt het steeds interessanter. En dan heb je ook zoiets van, oh, nou ben ik benieuwd wat nou het vervolg gaat zijn erop. En dan raak je erop gefocust van, als ze dan weer een keer beginnen te praten tegen je van, oké, nou moet ik opletten, want ik wil weten hoe dit verder gaat.
Ja. Ja, exact. Ja, nou, maar het is sterk uitgewerkt dus. Ik las in jouw review, een van de minpunten die je tegen bent gekomen, is dat de UI-controls niet altijd naar tevredenheid werken. Dus misschien kun je daar wat meer over vertellen. Want ja, goed, het is een survival game. Dus je bent veel ook met item management bezig, met dingen aanklikken, verzamelen enzovoort. Maar dat werkte dus niet altijd even lekker, als ik jou goed begreep.
Nee, het is in 80% van de 80-90% van de gevallen is het gewoon prima. Maar ik kwam met regelmatig nog wel eens tegen dat. Kijk, je opent heel veel koffers en kistjes en noem maar op. En je moet dan op een gegeven moment ook spullen gaan overgeven. Je hebt dan bijvoorbeeld, je opent bijvoorbeeld een koffer. En dan moet je spullen van jouw koffer overgeven naar je eigen inventory. Over het algemeen gaat dat best wel soepel. Want het is gewoon een kwestie van aanklikken en hij gooit hem over. Maar stel nou dat je iets te veel aangeklikt hebt en je wil het terughalen. 9 van de 10 keer kun je gewoon hup, naar links gaan, aanklikken en dan gaat het terug. Maar met regelmaat kwam ik dus ook een probleem tegen. Dan wil ik van rechts naar links gaan en dan wil je het niet. En dan moet ik dus weer uit dat menu gaan, weer terug in het menu, om dan weer die spullen weer over te kunnen hevelen. En dat is, ja, dat werkt dan toch niet zo lekker. Kijk, bij een muis is het gewoon drag en droppen. Dan kun je gewoon je muis pakken, kun je hem overgooien en that's it. Maar dat is met, ja, met console, je bent afhankelijk van je controls. En als de controls in één keer besluiten van, ja, maar daar heb ik geen zin in, en je moet het dan weer uit en ingaan, dan kan dat best wel storend zijn.
Ja. Je hebt deze, hè, je noemde net al met de muis en toetsenbord, zal het wellicht wat soepeler gaan. Sterker nog, je hebt hem ook op alle drie de platformen gespeeld. PC, Xbox Series X console en de ROG Xbox LAX. Zijn er... Nee, laten we eens met de handheld gaan beginnen, Matthew. Want ik denk dat dat... dat is natuurlijk ook iets nieuws. Mensen die ons platform volgen zijn ook benieuwd naar indrukken die er opgedaan worden met de handheld. Hoe vond je dat deze game presteerde op de handheld?
Ik moet zeggen, de start verliep vlekkeloos. Dat was gewoon helemaal prima. Het was naarmate dat de game eigenlijk op gang kwam, dat ik merkte van, hey, mijn performance zakt wat. Daar ben ik wel een beetje gaan lopen tweaken. Dus uiteindelijk heb ik de resolutie lager gezet en ik heb de kwaliteit wat lager gezet. Maar over het algemeen, na dat tweaken heb ik voor het merendeel van de game toch een relatief stabiele performance gehad. Ik verwacht geen 60 fps. Ik bedoel, nee. dat ga je bijna niet krijgen. Speel je op turbo mode op de Xbox ROG LAX, dan kom je een heel eind. En dat hangt er een beetje af van waar je uithangt. Maar over het algemeen, als je bijvoorbeeld op de 17 watt mode speelt, dan gaat er vanuit dat je... Nou ja, het wisselt in ieder geval tussen de 35 en 50 fps. Het is heel erg afhankelijk van waar je uithangt. Ja. Maar over het algemeen, naar mijn mening, gewoon goed speelbaar.
En heb je dan dus even voor degene, de puristen onder ons, wat jij dan hebt aangepast. Heb je het meeste deel op 17 watt gespeeld?
Ik heb het grotendeels geprobeerd op 17 watt spelen, ja.
Oké, en dan de resolutie afgeschaald naar 900p?
Uiteindelijk heb ik hem zelfs nog teruggeschaald naar 720p.
Naar 720. En dan image quality, of wat voor aanpassing had je nog meer gedaan, voor zover je dat nog weet?
Ja, dan heb ik uiteindelijk de SRS aangezet, oftewel de resolutiescaling, zodat hij toch een beetje de kwaliteit nog een beetje upscaled, als het ware. Dat je in ieder geval een wat scherper beeld krijgt, want ja, 720p is iets waziger, vooral vergeleken 1080p.
Ja, dat verschil is groot. Maar bij 1080p merkte je dat de framerate te veel inkakt of zo?
Ja, ik ken, weet je, het is de eerste keer dat je de game opstart, dan gooit hij meteen ook alles op gewoon ultra quality. Ja, dat is leuk voor de intro, maar dat is zodra je eenmaal in die zones gaat werken, dan gaat dat niet meer werken, zeg maar. Dan ga je veel te veel frames inleveren.
Ja. Ja, en zeker, want ik begreep ook van jou dat je natuurlijk die centrale hub hebt. En ik neem aan dat die zich verder uitbreidt en dus vult met meer details. En dus ook meer rekenkracht van je apparaat gaat vragen om alles in beeld te brengen.
Ja, en dat is ook wel een van mijn kritiekpunten. Je komt heel vaak terug in de hub. Jouw hub, die, ja, het is wat je zegt, je krijgt upgrades, die wordt uitgebreider. Daar komen meer apparaten, meer kasten, noem maar op. Dus dat wordt steeds voller. En wat ik merkte tijdens het spelen, is dat na 20 uur, als je bijna alles vrijgespeeld hebt, dan begint de performance in die garage, die begint dan gewoon moeilijk te doen. Dan ga je gewoon stotters krijgen. En dit merkte ik op alle platformen. Op de PC het minste. Okay. Maar zelfs op de Series X merkte ik gewoon dat ik op een gegeven moment gewoon, dat de frames gewoon gingen droppen, dat hij heel af en toe even een kleine stotter had. En dat vond ik wel een klein beetje storend. Kijk, en op de Series X heb je wel een performance modus erop zitten, die het dan probeert nog net iets soepeler te maken. Dan krijg je wat meer te focussen op hun dynamische resolutie. Alleen zelfs dan merkte ik dat dat niet altijd een goed effect had. Dus ja. Dat is wel een kritiek dingetje.
Ja, ja, oké, exact. Maar over het algemeen heb je wel de indruk gehad van ja, de game is op alle drie de platformen meer dan prima speelbaar.
Ja, zeker te weten. Kijk, PC, ja, hè, is gewoon geen issues. Tenminste, heb je een beetje een goede PC, dan zul je deze zonder problemen kunnen spelen. Heb je deze Xbox Rogue Ally, ja, je zult enigszins moeten tweaken. En als je verder komt in de game, dan zul je misschien wat verder omlaag moeten tweaken om hem stabiel te houden. Of je moet hem gewoon full-on op de turbo mode spelen met met de lader eraan, dan zul je de minste problemen ervaren. Ja, en de Series X, ja, daar valt weinig aan te tweaken. Dus ja, je zult tegen het einde gaan merken dat hij dan toch weer wat meer moeite gaat krijgen met die game. Het is wel zo, het is voornamelijk op de hub. Dus het is ook zo dat als jij een junction inlaat, dan kan het zijn dat hij even in het begin even een korte stotter heeft. Maar dan daarna dan herstelt hij zijn eigen op zich relatief goed. En dan is het de rest van de gameplay is gewoon prima.
Oké. Okay. Alright, ik wil nog één laatste segment eigenlijk met je doorspreken voordat we richting de conclusie gaan. Of misschien heb jij ook nog andere dingen die je wilt toevoegen, dan moet de conclusie nog heel even verder wachten. Maar één van de nieuwigheden was natuurlijk ook deze week bij die verrassingsrelease dat er nieuwe content uitgebracht werd in de vorm van een DLC genaamd Whispers in the Wood. Nou heb jij, dacht ik, de base game na een uur of 15 tot 20 spelen uitgespeeld.
En ja, ja.
Ongeveer. En kan je dan vervolgens met die DLC aan de slag? En eigenlijk is mijn vraag vooral, hoe past de DLC in de base game? En vond je dat was het een leuke, vermakelijke toevoeging aan de base game wat jou betreft?
Nou ja, laten we beginnen met wanneer kun je starten aan de DLC. Je hoeft de main story niet uit te spelen. Je kunt volgens mij, ik denk als je een beetje efficiënt bent, kun je na het eerste uur spelen van de basisgame. Dan krijg je een extra missie over een mysterieus signaal die je kunt gaan vinden. Die wordt dan in een van de junctions neergezet. Dus dan kun je jouw run kun je dan gewoon inplannen om daar langs te rijden. Daarmee haal je in principe een audiotape op. Die audiotape die moet je in jouw hub moet je die in een apparaat stoppen. En dit triggert dan als het ware de DLC. De DLC is simpel gezegd enger dan de main game. De main game heeft een beetje zijn angstmomenten, omdat hè, je komt er normaal tegen, dat is raar. Je rijdt vaak in het donker, dus het is allemaal een beetje spooky. Hè? Je rijdt ook veel door de bossen heen. Maar Whispers in the Wood, die gooit daar nog eventjes een tandje bovenop. Kijk, als je denkt aan, noem maar eventjes de Blair Witch Project. Nou, dan is Whispers in the Wood, komt daar wel in de buurt.
Zo.
Dat is heel erg cult gedreven. De setting is ook helemaal anders. Het voegt ook gewoon nieuwe elementen toe aan de game. Dus je hebt zeg maar de basisgame heeft al roguelike elementen. Maar de DLC, die gooit er nog even een klein tandje bovenop. Ik bedoel, even simpel gezegd, denk aan Hades waarbij je boons kunt selecteren. Hè? Je moet een keuze maken tussen verschillende boons. Nou, deze game doet het in principe ook.
Oh ja?
Deze DLC die zegt gewoon van, nou, hier heb je twee artefacts. Er zit een pluspunt aan, maar er kan ook een negatief punt aan zitten. Maar ja, je moet een keuze gaan maken tussen de twee. Dan wordt er vervolgens ook een nieuwe mechanic toegevoegd. En dat is een soort van synergy die je moet gaan creëren met jouw wagen. Wat het inhoudt is dat alle gear die je hebt verzameld in de main game, die hebben eigenlijk geen specifieke rol meer in de DLC. Voor sommige mensen is het niet tof. Voor mij vind ik dit een pluspunt. En de reden waarom is omdat je dan soort van geforceerd wordt van, om te gaan focussen op alles wat met de DLC te maken heeft. Noem even simpelweg. Kijk, want in de main game kun je de deuren aanpassen. Hè? Je kunt ze fortify, je kunt ze steviger maken, je kunt ze insuleren, noem maar op. Ja. Maar in de DLC werk je met Synergy. En Synergy is weer een heel nieuw element die ze toevoegen. En als je artifacts oppakt, dan krijg jij negatieve Synergy. Heb jij te veel negatieve Synergy, dan wil dat zeggen dat er nieuwe anomalies gaan spawnen in die wereld. Ah. Die jou gaan opjagen.
Ja, ja, ja.
En dit kun je dus mitigaten door te zorgen dat jouw onderdeel van jouw wagen een bepaalde Synergy status hebben, zodat je weer terug in de plus komt. Zodat dit niet te snel gaat opvullen, dat je niet te snel in het negatief komt dat ze jou gaan opjagen. En ik moet zeggen, ik vond dat heel tof. Ik kon dat zeker waarderen. Het geeft gewoon eigenlijk een compleet nieuwe spin. Het is ook een compleet nieuw verhaal. Je wordt in principe toegesproken door de steward. Dat is, ja, hè, dat is een entiteit die dus onderdeel is van die cult.
Ja.
En ja, het hele idee, hè, want het is een cult, dus het gaat over herboren worden, rites of passage, noem maar op. En je krijgt ook een compleet nieuwe map voorgeschoteld. Dus je begint met een compleet nieuwe map, compleet nieuwe omgevingen. En dan, ja, het compleet nieuwe anomalies, die dus nog enger zijn dan de main game. Om eventjes een simpel voorbeeld te geven, daar zit een entiteit in die, dat is een zwarte schim met rode ogen. Dan denk je van, ja, maar als ik die zie staan, dat is toch niet zo erg? Nee, dat klopt. Het probleem is alleen dat als je daar langs rijdt en je kijkt hem op dat moment aan, dan vliegt hij op je scherm af.
Oké.
In eerste instantie dacht ik van, weet je, als het een anomalie zijn van de main game, dan zal het allemaal wel loslopen. Nee, dat is bij deze dus helemaal niet. Bij deze gooien ze gewoon een tandje bovenop. Ja. Dat is gewoon net een stukje erger. En ja. Kijk, net zoals bijvoorbeeld, ik heb het over gehad over de main game, over toeristen, hè, over een van de anomalies. Die zitten in deze DLC ook, maar dan een grotere variant. Maar in plaats van dat die alleen maar dichterbij komt, gaan die jou ook nog duwen.
Nou ja, ja. Nee, ik hoor dat. Het is echt niks voor mij, deze DLC. Ja. Hey, en hoeveel uur content krijg je er dan bij?
De DLC, de storyline van de DLC moet ongeveer 8 tot 10 uur aan content bieden.
Ah, is wel netjes, want ik zat net even op te zoeken, maar die DLC, sowieso zit de base game in Game Pass. Ja. En de DLC kost een keer €15. En dan heb je toch best wel flinke content, die dus ook, als ik jou zo hoor, Matthew, echt nog wel kwaliteit aan de game toevoegt.
Ja, ja, kijk, en het is ook niet simpel van, oh, hey, we hebben een extra missie voor jou om te doen. Nee, het is gewoon, dus ja, dezelfde game, maar toch weer compleet anders. Ja, dus naar mijn ogen vernieuwen ze goed genoeg om dit gewoon interessant te maken. Gewoon van, hey, oké, dit is tof, dit wil ik doen, nieuwe mechanics, super tof.
Ja, nice. Hey, als ik jou zo hoor, dan denk ik eigenlijk dat we hier best wel een leuke titel te pakken hebben op de Xbox. En dan zou ik wel heel benieuwd zijn, tenzij er nog dingen onbesproken zijn wat jou betreft. Maar anders zou ik wel heel benieuwd zijn wat nou jouw uiteindelijke conclusie is en of je hem zou aanbevelen aan onze fellow XBNL'ers.
Nou ja, ik heb verder relatief weinig aan te merken. De rest is eigenlijk een verrassing voor de spelers, wat ze moeten gaan ontdekken. Maar mijn persoonlijke mening, als je van survival games houdt, je wil een keer iets spelen wat relatief uniek is in een survival genre, nou, dan is het zeker de moeite waard. Plus, het biedt gewoon genoeg replay value.
Top. En daarmee verzilver je de game met een wat voor cijfer?
Ik geef het een 8.
Een 8?
Een wel 8.
Een wat voor 8?
Een welverdiende 8.
Wel, maar ja, de Matthew-schaal die loopt tot 8,5. Dus, dus
ja, je moet bij mij moeite doen om wil je mij hoger uit laten komen.
Ja, oh, lekker man. Nou, hey Matthew, superman. Fijn dat je... Het is echt een hele heldere review. En ik denk dat er best wel wat spelers in onze community zijn die na dit verhaal over de streep getrokken zijn om hun tijd hier aan te gaan besteden. Ja... Kijkers, luisteraars, jullie horen het. Pacific Drive plus de DLC Whispers in the Woods, die deze week gereleased is, krijgt van XBNL een dikke 8. Een welverdiende 8, moet ik zeggen. Daarmee zeker aan te raden. Wil je hem proberen? Hij staat ook in Game Pass. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, nou, ik ga deze gewoon lekker kopen. Want dit is toch wel een titel die je misschien in je library wilt gaan houden. Matthew, dankjewel voor jouw tijd en jouw review. En ik zou zeggen, tot de volgende.
Yes.